verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. Genade zij met ons en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 68, het 7e vers. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. Psalm 68, vers 7. Vanavond de schriften openen in het Nieuwe Testament uit het boek Handelingen, hoofdstuk 7 van 17 tot en met vers 29. En daarop zingen we Psalm 138, het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van zere wegen. En daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Dus we lezen eerst Handelingen 7 van 17 tot 29. En dan luidt Gods woord al dus. Maar als nu de tijd der beloften die God aan Abraham gezworen had genaakte, wies het volk en vermenigvuldigde in Egypte. Totdat een andere koning opstond die Jozef niet gekend had. Deze gebruikte listigheid tegen ons, het geslacht, en handelen kwalijk met onze vaderen, zodat ze hun jonge kinderen moesten wegwerpen, opdat zij niet zouden voorttelen. In de welke tijd Mozes werd geboren en was uitnemend schoon, welke 3 maanden opgevoed werd in het huis zijns vaders. En als hij weggeworpen was, nam hem de dochter van Farao op en voedde hem voor zichzelf op tot een zoon. En Mozes werd onderwezen in al de wijsheid der Egyptenaars en was machtig in woorden en in werken. Als hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was, kwam hem in zijn hart zijn broederen, de kinderen Israëls, te bezoeken. En ziende een die onrecht leed, beschermde hij hem en wreekte degene die overlast geschiedde en versloeg de Egyptenaar. En hij meende dat zijn broeder zou verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Maar ze hebben het niet verstaan. En de volgende dag werd hij van hen gezien, daar zij vochten, en hij drong hen tot vrede. Zeggende: mannen, gij zijt broeders, waarom doet gij elkander ongelijk? En die zijn naaste ongelijk deed, verstiet hem, zeggende: wie heeft u tot een overste en rechter over ons gesteld? Wilt gij mij ook ombrengen, gelijkerwijs gij gisteren Egyptenaar omgebracht hebt? En Mozes vluchtte op dat woord en werd een vreemdeling in het land van Midian, waar hij 2 zonen gewon. Ieder spreken in zijn of in haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Tekstwoorden die we vanavond willen overdenken vindt u in de Hebreeënbrief, Hebreeën 11, en daarvan het 24ste tot en met vers 26. En dan lezen we Gods woord. Door het geloof heeft Mozes nu groot geworden zijnde geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. En dan schrijven we erboven als thema de geloofskeuze van Mozes. En drie gedachten. Ten eerste zien we dat hij negatief staat tegenover Gods vijand, het Egyptische volk. Ten tweede dat hij positief staat tegenover Gods volk, het volk Israël, de Hebreeën. En ten derde actief tegenover Gods gezalfde, de Christus. Dus geloofskeuze van Mozes, negatief tegenover Gods vijand. Positief tegenover Gods volk en actief tegenover Gods gezalfde. Laat ons de Heer een zegen vragen over dit samen zijn deze avond. Heere trouwe en eeuwige, drie enige God, in uw naam mogen wij deze avond samen zijn. U heeft het ons weer gegeven, Heere, dat we met een deel van de gemeente, een ander deel moet thuis luisteren, mogen samen zijn onder uw woord. En Heere, geef ook de aandacht, want we kunnen zo makkelijk afgeleid worden. En zeker ook als we thuis moeten meeluisteren of meekijken, dat we zo makkelijk afgeleid worden. Heere, wij bidden van u, bind ons aan uw woord en wil door uw Heilige Geest ons leiden in uw waarheid. Als we vanavond na gaan denken over dat wonder dat u zorgde in Egypte voor een verlosser, dat zelfs de vijand moet medewerken om deze verlosser die gij verkoren had, dat hij moest opgroeien in het hof van Farao. Uw wegen zijn zo wonderlijk, Heer. En laat ons vanavond zien dat alles wat er in het leven van Mozes gebeurt, die keuze die hij maakt, dat die keuze genomen is door het geloof. En Heere, alleen het geloof, niets anders, kan ons zalig maken, kan ons redden. Want zonder geloof is het onmogelijk om u te behagen, O schenk ons ook dat geloof, Heer. En u weet het. Van nature wordt dat bij ons niet gevonden, want het is een gave. Een godsgave. Dat waarachtig geloof. Wat u door de Heilige Geest werkt in onze harten. Heren, en dat we vanavond, als we deze lessen mogen lezen, dat wij het mogen verstaan. Dat ook wij die keuze moeten maken. En dat we de dingen altijd in het leven afwegen, tegenover elkaar stellen. Maar Heren, zo gaat het in het Koninkrijk van God niet. Daar vraagt u onvoorwaardelijk uw lief te hebben en u te dienen en u te volgen. Ook als wij wegen moeten gaan die tegen zijn ons vlees. Heren, smaadheid moeten leiden, verdrukking, nood. Heren, geef dan dat we dan mogen zien dat de weg die we met u gaan, de weg is die de uitkomst doet zijn, uw heerlijkheid en uw gave, die we allemaal nodig hebben in het leven, dat onze zonde, die tussen u en ons staat, Heren, dat die weggedaan worden, en dat we u kunnen ontmoeten, gereinigd in het dierbare bloed van uw Heer Jezus Christus. Wilt u vanavond dan ons leiden door woord en geest. En Heren, u weet van een ieder wat hij nodig heeft. Hoe zijn weg is. Nog buiten u, Heren, geef dat die mag zien dat zijn weg doodloopt, heilloos is, geen toekomst. Dat de wereld misschien wel veel biedt in deze tijd, maar toch, Heren, dat de wereld voorbij gaat met alle begeerlijkheden. Maar dat we u zullen gaan zoeken. En als we door genade u mogen kennen, Heren. Dat die keuze gegaan is en gebeurd is in ons leven. O Heren, dat we het dan mogen zien. En bemoedigd mogen worden. Dat u ons aanwijst, door alle smaadheid heen, dat de rijkdom van Christus ons voor ogen gesteld zal worden. En dat we des te meer ons haasten en spoeden om ons levenswil. Heren, wilt u dan zo deze avond in ons midden zijn? Want zonder u is alles leeg. En zal het alleen bij woorden blijven. Maar wilt u het geven, dat we het mogen weten. En Jezus was ook in het midden. Heren, wilt u gedenken aan alle noden, zorgen, moeite, verdriet. Ook in de gemeente, Heren. Van ziekte, van eenzaamheid. Zij die rouw dragen. Heren, wees er nabij. Troost hen met uw heil. Gedenk ook weduwen en weduwnaren. In hun weg die ze gaan, Heren, dat ze het mogen weten. Dat u een man der weduwe wil zijn. En een vader der wezen. En een vriend van weduwnaren. Heren, we gedenken aan ons land. Aan onze regering. Een moeilijke tijd, Heren. Tijd. De pandemie. Die rondom ons heen waart. En de regering die daar steeds weer een beslissing in moet nemen. Heren, u weet het. We lossen het samen op. Werd er gezegd. Maar we zien het. We kunnen niets oplossen. O Heren, dat hun oog dan op u gericht mag worden. Dat ze het mogen zien dat ze het zelf niet kunnen. Maar dat ze u nodig hebben. Heren, dat geldt voor ons allemaal. Want het is door de zonde dat deze dingen allemaal over ons heen komen. Want heren, wij hebben het zelf uitgeroepen in het paradijs. En gezegd tegen u, aan de kennis uw wegen hebben we geen lust. We gaan onze eigen weg. En toen hebt u het gezegd, stervende zult gij sterven. En de aarde zal niets anders dan doornen en distelen voortbrengen, heren. En smart zal er zijn, ziekte, ramp en dood. O heren, het is alles ons deel geworden. Maar zalig, heren, als we het mogen zien, dat u ook in deze pandemie ons die kastijdende hand ons toezendt, opdat wij niet zoals het in uw woord staat, geslagen maar in pijn gevoeld hebben, maar dat het ons mag brengen aan uw voeten, heren. Dan zijn we er eeuwig mee gezegend. Dan zullen we het zeggen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik aldus uw goddelijk recht zou leren. Heere, gedenkt ons zo alle tezamen, uw kerk, heren, plaatselijk, landelijk, heren, maar wereldwijd. Beware haar bij uw woord. We weten ook dat vele plaatsen uw kerk afwijkt van de waarheid van uw woord, heren. Maar geef een terugkeer en herleven. O, laat toch uw kerk bloeien, heren. Laat de heerlijkheid van uw koninkrijk gezien mogen worden. Gedenk ook de plaatsen in deze wereld waar uw kerk verdrukt wordt. Heren, waar men de naam van u niet kan belijden in het openbaar, dan wacht misschien de doodstraf. Maar geef moed, heren, krachten. En geef ook ons het gebed om voor hen te bidden. Want als er één lid lijdt, lijden toch alle leden. O heren, u gaat de wereld door. U regeert alle dingen. U laat die geesel over deze wereld gaan. Opdat uw kerk ingezameld zal worden. En tot u gebracht zal worden. Want zo werd ook uw volk uitgeleid, heren. Door de geesel van de druk en de smart en de vervolging. Om zo uw volk uit te leiden. Om in het grote Kanaan, in het eeuwige Kanaan binnen te gaan. Heren, laat dat ook onze toekomst mogen zijn. Ons diep verlangen om ontbonden te zijn. En met Christus te zijn, zoals Paulus dat zegt, dat was hem verreweg het beste. Heere, zegen ons, vergeef al onze zonden en zie ons aan. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Zing op Psalm 49, het eerste en het zesde vers, gij volken hoort, waar geen de wereld woont, zij laag van staat of hoog, met eer bekroond, zij rijk of arm, komt luister naar dit woord. En het zesde vers, men denkt niet meer aan hun voorleden staat, terwijl al hun glans met hen in het graf vergaat. Psalm 49, vers 1 en 6. Gemeente, na het amen van de preek willen we zingen Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilig voren. Wat de ver volgt, Psalm 17, vers 3, na het amen van de preek. Liefde gemeente, de Heere vraagt van ons een keuze. En kiezen moeten we elke dag. Als je jong bent, moet je kiezen voor een opleiding. Als je wat ouder wordt, voor een baan. Ja, we staan dagelijks voor allerlei keuzes. En dan, als we moeten kiezen, is het altijd, je weegt het ene tegenover het andere af. Waar ben ik goed mee? Wat is de uitkomst ervan als ik dit kies of dat? Brengt het mij voordeel? Kiezen, soms heel moeilijk. En dat gaat het hele leven door. Zelfs tot je oud wordt, moeten keuzes gemaakt worden. Zal ik in het bejaardenhuis gaan of niet? Zal ik nog in mijn woning kunnen zijn? Ja of nee? Kiezen. Maar gemeente, wij hebben één keer een verkeerde keuze gemaakt. En daar zitten we mee. Die is catastrofaal. Dat is de keuze die we gemaakt hebben in het paradijs. We hebben tegen God gezegd, we hebben geen lust aan uw wegen, aan de kennis van uw wegen. Wij gaan onze eigen weg. Wij kiezen voor de vorst der duisternis. Wij kiezen voor de wereld. Wij kiezen voor de zonde. En die keuze, die dragen we allemaal met ons mee, met de gevolgen ervan. Maar hier in de Hebreeënbrief, waar de apostel, en zeker dat Paulus deze brief geschreven heeft aan de Hebreeën. En waarom staat zijn naam er niet onder? Er zijn ook anderen die verklaren dat Paulus deze brief niet geschreven heeft. Maar juist omdat Paulus aan de Hebreeën schrijft over de schaduwdienst van het Oude Testament, zoals de Israëlieten dat ook allemaal wisten, de Hebreeën. Ze wisten van die dienst van God af, van alle ceremonieën en daaruit is Paulus die verklaart dan, en dat kun je lezen in hoofdstuk 8, de voornaamste, de inhoud van deze brief, gaat het over die grote hoge priester Jezus Christus, die afgeschaduwd is in het Oude Testament en het Nieuwe Testament, alleen door het geloof dat we hem leren kennen. En misschien dat hij die brieven anoniem geschreven heeft en naar Jeruzalem gezonden heeft. Opdat mensen misschien zich niet zouden ergeren aan de naam van Paulus. Want Paulus was niet zo geliefd. Dat weet u ook wel. Maar goed, en belangrijkste, het hoofdthema is het geloof in deze gezalfde hogepriester. En wat deze hoge priester teweeg gebracht heeft. En door het geloof, dat al degenen die hem mogen kennen, een heerlijke toekomst hebben gezocht en ontvangen. En daarom komen we aan die geloofsgalerij, komen we Mozes tegen. De man die een keuze maakte. En die allereerst negatief tegenover Gods vijand staat. Als we dat dan zo lezen, onze tekst, dat door het geloof, en dat moet u vasthouden, het is niet anders. Het is het geloof wat de Heilige Geest in zijn hart gewerkt heeft. Het is niet van hem, maar het is een gave van God, dat geloof. En dat keert zich altijd tot God en dat verbindt zich aan God. Dat laat God niet los. Dat geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. En we weten de geschiedenis van Mozes, hoe hij als kind geboren werd en Amram en Jochebed hebben er 3 maanden verborgen. Ja, en toen kon het niet langer meer en toen hebben ze een list verzonnen. Nee, het is de leiding van God geweest. Maar heel slim waren ze. Ze hebben dat kind aan de oever van de Nijl neergelegd. Juist op de plaats waar de prinses kwam. Of ze het geweten hebben, dat zal waarschijnlijk toch wel. En dan vindt die prinses, die vindt dit kind. Wonderschoon kind, een mooi kind. En dan is ze met barmhartigheid bewogen. Waarschijnlijk heeft ze geen kinderen. En ze adopteert het jonge kind tot haar kind. Haar zoon. En nadat het gespeend is thuis, gaat het naar het paleis. En daar wordt het verder opgevoed, Mozes. En ze geeft hem de naam uit het water getogen. En die naam zal hij altijd dragen. Mozes. Ondanks het gebod van haar vader om dit kind weg te werpen in de Nijl, gaat ze dwars tegen het gebod van haar vader in en neemt deze jongen in het paleis op. En voedt het op. Ja, zo wordt hij opgevoed in de wijsheid van de Egyptenaren. En dan staat dat hij machtig is in woorden en in werken. Dat betekent heel wat, gemeente. Het is niet zomaar dat hij zijn universitaire studie misschien met vele diploma's of met vele promoties af heeft. Maar ook in de werken. In de apocryfe geschiedenis kun je ook lezen dat hij waarschijnlijk generaal geweest is en dat hij vele veldslagen gewonnen heeft. Deze man was een zeer voornaam man. Maar als er dan het moment aanbreekt dat hij lust heeft, zoals we dat ook gelezen hebben, om naar zijn broeders te gaan, dan was toch iets in zijn hart ingeplant. Door de Heilige Geest. Dat hij zijn broeders bezocht. Dat het trok. De Hebreeën die daar zo veracht werden. Als een slavenvolk voor de tichelovens stonden. En dat ze geslagen werden. En kinderen afgenomen werden en in de Nijl gegooid. Ja, veracht en versmaad. Toch trok dat volk. En daarom ging hij om zijn broeders te bezoeken. En hij weet dan de geschiedenis wat er gebeurd is. Hij heeft die Egyptenaar doodgeslagen en de tweede dag, toen zag hij 2 van zijn broeders die vochten, maakten ruzie. En toen zegt de ene tegen hem, wie heeft hij tot een rechter over ons aangesteld? Man, wat bemoei je eigen mee? Dat was nou dat volk van God. En waarschijnlijk, liefde gemeente, hebben ze natuurlijk gezien. Hij stond daar in dat Egyptische kleed. En dat kwam misschien wel niet zo leuk over voor die mensen. Maar goed, de liefde van zijn hart voor dat volk. Maar wat zegt de Bijbel ervan? Dat Mozes in deze daad een keuze maakt. Hij verkoos en hij weigerde, dat is het eerste, negatief tegenover dat volk van Egypte, weigerde een zoon van Farao's dochter te zijn. Was dat niet onredelijk? Gemeente, had Mozes daar niet kunnen blijven? En als misschien wel als een opvolger van Farao een machtige positie gehad om straks ook dat volk uit te laten leiden uit Egypte. Dat hij de slavernij had opgeheven. Zo redeneren wij misschien. Nee, het was een moment in zijn leven, kwam nu, dat hij zo niet verder kon leven. Hij kon niet blijven hinken op twee gedachten, het Egyptische volk of het Hebreeuwse volk. En dan maakte hij die keus door het geloof. Hij weigerde een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Hij wil niet meer bij Egypte horen. Hij wil ook niet meer een zoon van Farao's dochter zijn. Gemeente, hoe is het in ons leven? Is de wereld nog belangrijk voor u? De wereld, de zonde. Ja, alles wat deze wereld biedt, is dat belangrijker als de dienst van God. Dan hinkt u op twee gedachten. U zit hier, u luistert naar het woord van God en morgen is het weer de wereld. En alles wat de wereld biedt. Natuurlijk, u doet dat wel vroom. U doet niet mee met de wereld, maar uw hart ligt in de wereld. Van nature. Dan hebben we de wereld liever. En we horen dan bij de Egyptenaren, die het zonder God konden doen. De wereld vandaag die het zonder God doet. Die hebben geen God. En als u over God spreekt, dan halen ze de schouders op. Want ze hebben hun wijsheid. De wijsheid van Egypte. Maar hij weigert. Dat heilige moment dat hij weigert om voortaan een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Is dat niet onbarmhartig? Nee. Want zijn moeder kon hem ook, zijn stiefmoeder kon hem niets meer bieden. Want dat gaat voorbij. De wereld gaat voorbij met alle begeerlijkheden. Maar die de wil van God doet, die heeft het eeuwige leven, staat er. Nu, negatief tegenover dat volk van de vijanden. En dat betekent, ook in ons leven, we hebben het wel eens over kiezen. En dan zeggen we natuurlijk, je moet de Heer dienen, je moet voor hem kiezen. Maar dat begint niet met het positieve, maar begint eigenlijk met het negatieve. Nee tegen de wereld te zeggen. Daar begint het mee. Als we geen nee tegen de wereld gaan zeggen, hoe zullen we dan kunnen kiezen? Voor God en zijn dienst. Voor de Heere. Als er nooit geen nee wordt gezegd. En wat is de wereld? Wat is dat? Zegt u misschien. Ik leef net als een nette christen. Ik doe niet mee met de wereld. En toch. Wat was nou Egypte? Wat is de wereld? Die leeft zonder God en die heeft God niet nodig. Die kiest dat ze het zelf allemaal kunnen en doen. God, het is verschrikkelijk, gemeente. Stel u voor, ik ga een voorbeeld geven. Stel u voor, u komt op een verjaardag en er zit een vriend die is jarig. En er komt veel visite. Vandaag kan het natuurlijk niet. Maar iedereen komt binnenlopen. En de man die jarig is, die kijken ze niet aan. Ze gaan met elkaar wat babbelen. En ze houden een gezellig praatje met elkaar. Maar die vriend, waar het om gaat, die negeren ze. Is dat geen belediging? Een diepe belediging. Een pijn. Nou, zo leven we met God. God is er wel, natuurlijk. Dat geloven we allemaal. Maar hebben we God elke dag nodig? Kunnen we niet zonder hem? Is het toch altijd te bidden in diep in onze harten. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Elke dag maar weer. Ja, elk uur. Dat de bidden uit het diepst van je hart is. God erkennen. God erbij roepen. God nodig hebben. Nu, negatief tegenover Gods vijand. Weigeren de wereld te dienen. Zoals de vrienden van Daniël. Ze weigerden van die spijs te eten die geofferd was aan de afgoden. Wij eten ze niet, weigeren in deze wereld. Dat is wat ook Mozes deed. Niet dat zijn moeder niet goed voor hem geweest was, zijn stiefmoeder. Maar ze had niets meer te bieden. En dat betekent een tweede, positief tegenover Gods volk. Want er staat verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Hij koos voor zijn volk. Want hij was een zoon, uiteindelijk een zoon van Abraham. En daarom, hij was een verbondskind. Hij zal ook misschien wel besneden geweest, dat geloof ik vast en zeker. Want hij moet later zijn kinderen besnijden daar in de woestijn. Zijn vader en moeder vreesden God. In het verbond ingelijfd tussen wezen was hij een Israëliet. Behoorde hij tot het volk. En natuurlijk, als we gedoopt zijn, dan zijn we niet vanzelfsprekend een kind van God. Dat weten we ook allemaal wel. Maar we zijn wel in dat verbond ingelijfd. En God vraagt aan u om dat verbond ook in te willigen. En dat is hem ingegeven. En de Heilige Geest heeft dat geheiligd. En dan is het moment gekomen dat hij die keuze maakt. Liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden. Maar dan gebeurt het. Kwalijk behandeld. Dat volk. Dat slavenvolk. Ja, geliefde. Want dat had het niet verdiend. Dat het zo behandeld werd. Door de farao en door de Egyptenaren. Want dat volk was tot zegen geweest in Egypte. Maar die Egyptenaren zagen dat niet. Die Egyptenaren zeggen, ja, die leven in dat land van ons. En dat vruchtbare land, dat nemen ze in. En ze vermenigvuldigen en ze worden groter. Maar uiteindelijk is het allemaal van ons. En ze leven van ons. Dat zegt de wereld vandaag ook. Kerk, ach, heeft niks meer te betekenen. Die staat aan de rand van de samenleving. Wat hebben wij nog te betekenen? Wie denkt er aan ons? De grote massa, ach, die ziet nog met medelijdend oog naar mensen die elke zondag 2 keer naar de kerk gaan. Die zeggen, ja, nou ja, dat gaat vanzelf, over 50 jaar is er niks meer van. Toch? En die kerk die leeft van de wereld. Maar geliefde, het is andersom. De wereld leeft en is en bestaat nog omdat de kerk er is. Zult u dat nooit vergeten? Ik zal u een voorbeeld uit de Bijbel geven. We weten dat in Sodom, dat Abraham daar bidt en aan God vraagt, Heer, als er nou 50 rechtvaardigen zijn. En u weet wat daar Hij telt af 40, 30. Dan komt hij bij 10, 5. Dat er nog eens 5 rechtvaardigen zijn. Hè? Nou zegt de Heer, dan zal ik die stad niet verderven. Maar God heeft ze eruit gehaald. En toen Gods volk vertrokken was, toen kwam het oordeel. Als de laatste zal zijn toegebracht in deze wereld, gemeente, onthoud het goed. Dan is het klaar, dan gaat de wereld voorbij, dan komt het eeuwig oordeel. Dan zal deze wereld de elementen brandende vergaan, omdat Gods kerk is binnengehaald. De wereld bestaat nog en draait nog, omdat de kerk er is, zult u het niet vergeten. Positief tegenover de kerk of het volk van Israël. Het volk werd kwalijk behandeld. En nu maakt hij de keus om met het volk van God kwalijk behandeld te worden. We zien het, wat er gebeurt er. Mozes, die heeft liefde tot dat volk gekregen. Dat is het geloof. Want hij heeft wat gezien in dat volk. Ja, hij heeft er Christus in gezien. Want ze versmaden de gezalfde, staat er. Daar zullen we straks al meer over horen. Maar hij heeft er Christus in gezien. Dat volk had de belofte gekregen. Abraham, Isaac en Jacob. Die waren gezegend. En God had gezegd. Uit u zal de verlosser komen. Hadden de grote belofte gekregen. U weet welke belangrijke zegen. Dat alle volken der aarde in Abraham gezegend zullen worden. En dat volk de drager was van de belofte. En door het geloof had hij dat gezien. Want de weg van de Egyptenaren, al die rijkdom, hij wist het, dat brengt je nergens. En wanneer de Heilige Geest in je hart gaat werken, jongens en meisjes, wanneer God zijn liefde in je hart uitstort, dan ga je de leegheid van de wereld zien. Dan kun je er niets meer vinden. Waar je eigenlijk je plezier nog in hebt. Maar dan krijg je het gezicht erop dat bij God en zijn koninkrijk vele rijkdommen te vinden zijn. Dat is de eeuwige toekomst. Maar als hij zich voegt bij dat volk, dan valt dat niet mee. Want hij dacht, als hij die daad doet, nou, dat volk zal me accepteren. He? Hij neemt het op voor die twee mannen. En van die Egyptenaren, die slaat hij dood. En misschien heeft die man wel bedankt en gezegd, nou ja, bedankt hoor. Maar gaat ze, zweegt weer. Maar dan die andere dag, als die twee mannen daar aan het ruzie maken zijn. En ho, zegt Mozes, alsjeblieft, maak geen ruzie jongens. Maar zijn broeders. Wat bemoei jij ermee, kerel? Valt tegen. Ja, dat volk van God zijn ook geen lievertjes. Want het kan goed tegenvallen. Ik denk, wat ik meemaakte in het evangelisatiewerk, ja, er komen mensen tot bekering en geloof. En dan zien ze wel eens een foto van een kerk van in Nederland, of ze gaan wel eens mee naar Nederland. En dan zien ze een kerk helemaal vol zitten met mensen. En dan vragen ze aan je, zijn dat dan allemaal kinderen van God? Want ze zien ze natuurlijk als bomen wandelen. Want je gaat toch alleen maar naar de kerk als je een kind van God bent. En dan moet je zeggen, ja, er zijn er velen die nog onbekeerd zijn. En dan kijken ze met grote ogen aan of ze zeggen willen, nou dat kan toch niet. Hoe kun je nou onbekeerd verder leven? Ze zien ze als bomen wandelen en Mozes dacht, dat volk zal me direct accepteren. En ze zullen zeggen, ja, jou moeten we hebben, jij bent de leider. Maar het viel tegen. Wie heeft u als rechter aangesteld? Gemeente, Mozes moet het niet van Gods volk verwachten, want dan kom je bedrogen uit. En u moet het ook niet van Gods volk verwachten. Het zijn wel Gods lieve kinderen. Jij gekocht hebt met het dierbare bloed. Dat hij dat grote offer gebracht heeft. Om hen te redden van de eeuwige ondergang. Het zijn zijn geliefde verkorenen. Maar in zichzelf zijn het geen lievertjes. Want het volk van God, ik denk eens aan David. Als David Goliath verslaat, he, dan roept het volk, hij heeft zijn tienduizenden verslagen. En het duurt niet lang of ze vervolgen hem. En dan zegt, wie is David? De opstandeling. Dat zijn ook de kinderen van dat volk. U begrijpt wel, van het volk zelf moet je het niet verwachten. Maar als Mozes terugkeert, straks, als hij die goddelijke aanstelling krijgt om naar Farao te gaan, en als hij dan bij dat volk komt, en dan schaart dat volk zich achter hem en gehoorzaamt aan zijn stem. Maar dan staat hij aan Gods kant, gemeente. En dat is belangrijk. Aan welke kant sta je? Hij verkoos liever met het volk van God kwalijk behandeld worden, maar sta je aan Gods kant, niet alleen maar aan dat kant van het volk, dat je zegt, nou dat is wel een sympathiek volk, daar kies ik voor. Nee, voor die God, daar gaat het om. En dan krijg je het volk erbij. Dat is de andere kant. Positief tegenover dat volk. Een keus moet hij maken. Hij wil kwalijk behandeld worden. Nou, dat is toch niet. Dat wil je toch niet? Hè? Je gaat de Heere dienen. En zo zijn er velen. Die zeggen, als je nou de Heere gaat dienen, als je Jezus volgt, zijn er nooit geen problemen meer. Dan is alles opgelost. Maar zo gaat het niet. Paulus, die zegt, ik wil één met Christus worden. Eén plant met Christus. Dus levend verbonden aan Christus door het geloof. Dat betekent in zijn vernedering en in zijn verhoging, maar ook in zijn vernedering. Als we Christus niet lief hebben in zijn vernedering, dan zullen we hem ook niet lief hebben en niet kennen in zijn verhoging. Dus hij moet die weg gaan, want, wat lezen we? Verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dat hebben we gezien, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Daar willen we ook even de aandacht voor vragen. De genieting der zonde. Was het dan zo, ja, in dat hof was ze zo goddeloos? Was dat zo een uitspatting in het leven? Ze maar van alles deden wat God in zijn gebod verboden had? Dat staat nergens in de Bijbel. Maar wel staat er dat Farao zegt, wie is nou die God van jullie? Ik ken hem niet. Hij wilde er niks mee te maken hebben met die God. En wat is nou de genieting der zonde? Is dat nou dat feesten en dat drinkgelager of van allerlei dingen die gebeuren, ook vandaag in deze wereld? Is dat de genieting der zonde? Nou ja, mensen genieten er ook van. Maar er staat, het woord zonde staat in het enkelvoud. Dan gaat het om het wezen van de zonde. Wat is zonde? Dat ik mijn doel mis. God heeft mij geschapen om hem te verheerlijken. Maar dat doe ik niet. Dan mis ik het doel, dat is zonde. En de zonde van Egypte, wat was nou de zonde van Egypte? Egypte had wijsheid, had rijkdom, ja, macht. Ja, alles wat je maar kon vinden, dat was te vinden in Egypte. Ze hadden nergens, waren ze afhankelijk van het water van de Nijl. Dat kwam van de bergen af en bevloedde heel het Nijldal. Dus er was altijd eten en drinken, er was gezondheid, er was water, er was vis, er was rijkdom, er was eer. Ze hoefden niet zoals volk Israël later in de bergen de regen van boven te hebben. Nee, dat water in de Nijl, dat kwam vanzelf al. En ze vroegen niet naar de bron. Maar ze gebruikten al de gaven van God in dienst van zichzelf. En ze leefden zonder God. Ze hadden hun afgoden. Ze hadden hun wijsheid. En die wijsheid is vandaag nog dat geleerde mensen zelfs hun, nog moeten krabben achter hun oren en zeggen, ja, wat hebben die Egyptenaren en piramides gebouwd en wat hadden ze een wijsheid. We weten niet eens hoe dat allemaal in elkaar zit, hoe ze dat allemaal berekenen. Dus wijsheid hadden ze wel. Maar de genieting der zonde, ze leefden zonder God. En wat is het nou in ons leven, gemeente? Wat is nou de genieting van de zonde? U zegt, nou, ik hou niet van de zonde. Tenminste, ik leef niet in grove zonde. Ik groet ervan. En u voelt misschien dat u er buiten dat staat waar Mozes dat zag in Egypte. En toch zeg ik, u staat er middenin. Want wie is nou God voor u? Wie is nou God voor u? Is hij degene die dagelijks, die u elke dag nodig heeft, die dat u geen ademtocht zonder hem kan doen? Want als God zijn genade werkt in uw hart, gemeente, dan is het toch altijd de vraag in je leven, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan kun je geen dag zonder hem, dan kun je geen uur zonder hem. Dan leef je met hem, zoals Henoch. Hij wandelde met God. God was er in zijn leven. En hij kon niet buiten die gemeenschap met God. Of kunt u God missen als kiespijn? Ik zeg het een beetje vreemd. Maar God is goed als ik in nood zit. Maar verder heb ik God niet nodig. Of kunt u niet buiten hem? Verkiezende liefde met dat volk voor God kwalijk behandeld, dan voor een tijd de genieting der zonde. Want hij zag dat is maar voor een tijd wat in Egypte, wat hij allemaal gekregen had, dat hij generaal was en dat hij al die wijsheid geleerd had, machtig in woorden en werken. Hij had alles bereikt wat hem te bereiken valt. Het is maar voor een tijd. Het gaat voorbij. Het is leeg. Dat was de genieting der zonde. Dat gruwt hij ervan. Want dan ga je voelen, als de Heilige Geest dat werkt in je hart, dan ga je voelen wie God is. Ga je beseffen dat je onder dat alziend oog van God leeft. En dat God je leven bestuurt in alle dingen. En dan krijg je hem nodig. En kun je niet meer zonder hem. Want, en dan komen we naar het derde. Actief tegenover het volk van Israël. Volk van de belofte. Hij gaat de weg van gehoorzaamheid. om Egypte achter zich te laten. Want achter de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte. Dan komen we op dat punt actief tegenover Gods gezalte. Gemeente, achtende de smaadheid van Christus. Want daar gaat het om. Achter de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte. Wat betekent dat? Smaadheid van Christus. Christus, we weten, hij werd gesmaad, gehoond. Hij was niet welkom op deze wereld. Zelfs bij zijn geboorte begon het al. Er was geen plaats voor hem in de herberg. Geen plaats in deze wereld, hè, als hij in deze wereld komt. En waar is het op uitgelopen? Ze hebben hem aan het kruis gehangen. Gemeente, de Zoon van God, moet je dat eens even indenken. De eeuwige gezalfde koning, profeet en priester. Gezalfde van God, geheiligd van God. De Zoon van God, het allerliefste wat God had, is op deze wereld gekomen. En werd gesmaad, gehoond. En we hebben hem tenslotte aan het kruis gehangen. Wat zeg ik? We hebben hem. Ja, maar ik was er niet bij. Ik was er toch niet? U was er toch niet? Toen de Heer Jezus gekruisigd werd. Dat is al 2000 jaar geleden. Toch? Dat hem smaadheid is aangedaan, dat is toen allemaal geweest. Maar het is voorbij. Hij is verheerlijkt. Hij is in de hemel en zit aan het Vaders rechterhand. Maar geliefde, ik en u, wij hebben hem aan het kruis genageld. Het is niet de Joden die hem kruisten, maar ik is dat lied. Ik heb hem die smarten aangedaan. Want elke zonde is een nagel aan het kruis van Christus. Als de Heilige Geest u overtuigt, gemeente, van zonde, gerechtigheid en oordeel, gaat u het zien. Ik heb hem die smarten aangedaan. Dat verdriet. Ik heb hem gesmaad. Maar dan gebeurt er ook iets anders. Dan krijg je deze gesmaden. Die krijg je ook lief. Lief in de gang die hij gaat. Want, geliefde, in het Oude Testament moesten ze vooruitzien. Ik denk bijvoorbeeld aan Abraham, als hij een offer brengt, als hij zijn eigen zoon Isaac offert. Dan ziet hij, door het geloof heeft hij dat offer gebracht. Maar dan weten we, dan komt er een ram en die zit verward in de struiken. En dan legt hij dat ram op dat altaar en offert hij in de plaats van Isaac. Maar door het geloof heeft hij Isaac geofferd. En dan staat er ook in de Bijbel, hij heeft Christus van verre gezien. En hem omhelst. Dat offer. Hij heeft dat beest gezien, dat daar geofferd werd. En hij heeft het in het geloof gezien. Nu is er een ander in de plaats van mijn zoon gegaan. Nu is Jezus Christus in de plaats van Isaac gegaan. Jezus Christus in de plaats van mij gegaan. Want ik had daar moeten liggen. Ik had het eeuwige toren van God verdiend. En gemeente, dan krijg je die Christus die in zijn vernedering, in zijn gesmaadheid gaat lief. dan krijgen dat volk, want dat droeg de belofte, daar werd Christus als het ware in gedragen. Daar zag hij de heerlijkheid van Christus in, hoe hij gesmaad werd en gehoond werd. En nu het Nieuwe Testament, dan kijken we terug. En als het geloof in uw hart gewerkt wordt door de Heilige Geest, gemeente, dan, weet je wat je dan gaat zien? Je zonde. Want de Heilige Geest overtuigt je van de zonde. En hoe moet je nou van die zonde af? Daar kun je zelf nooit meer van afkomen. Tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen van die gehouden. Is er dan nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Dan gaat de Heer je ogen openen. Als die zonde je drukken. Als je voelt, ik heb tegen die goeddoend God gezondigd. En dat doet pijn in je hart. En dan wijst de Heer dat er nu een middel is. In zijn eigen Zoon. Jij kan het nooit meer goed maken, maar Hij is de weg gegaan voor jou en voor u. Plaats ingenomen heeft onder het rechtvaardig oordeel van God. Hij kwam in deze wereld. Dan ga je zien die gesmaden. Prachtig is het in het boek. De Christenreis naar de eeuwigheid, hoe Bunyan beschrijft, hoe hij met dat kruis komt. Een pak van zonde drukt hem. Had het altijd meegesleept. En de mensen zeggen, je moet dat maar van je afgooien, want ja, dat is een last. Maar hij zegt, ik kan het niet. Ik kan het niet. Het is op me gelegd. En dan komt hij bij dat kruis, geliefde. En dan ziet hij die gekruisigd en ziet hij Christus in zijn smaadheid, in zijn vervloeking, in de eeuwige toren van God die over hem komt, in zijn plaats. En dan breekt zijn hart en dan weent hij. En dan gebeurt er iets. Als hij zijn ogen dan op die Christus slaat, dan rolt het pak van zonde van hem af. In het graf van Christus. En dan wordt bekleed met de klederen des heils en de mantel. De gerechtigheid. En dan krijg je alles. Op weg naar het hemels Jeruzalem. Een paspoort. Het bloed van Jezus Christus. Gods Zoon. Reinigt van alle zonden. En die smaadheid heeft hij ook gezien. Van Christus. Want dat werd gesmaad door het volk van Egypte. Maar ook door zijn zonde. Het volk van Egypte zegt, wij hebben geen hoge priester. Wij hebben een priester die de zonne God dient. Wij hebben de wijsheid. Wij hebben de wijsheid van hem niet nodig. Van het volk Israël, dat zijn maar Hebreërs, dat zijn schaapherdertjes. Veracht. Wat dragen die mee? Niks toch? Paulus zegt, aller afschrapsel in deze wereld, dat zijn wij. Dat bent u, als u God dient. U behoort niet meer in de wereld, u bent er niet meer van. U wordt ook niet, ja, in Nederland word je nog wel geduld. Maar vele landen in de wereld hoeven de naam van Jezus niet eens meer te zeggen. Of het kan je dood betekenen. En het wordt nog erger. Het zal ook in ons land komen. Gemeente. Dat misschien hier in de kerk alles nog gezegd kan worden. Maar je hoeft buiten op straat. Moet je heel voorzichtig zijn al met je woorden. Maar de smaadheid van Christus. Daar zag hij wat in. Daar zag hij in. Het plaatsvervangend werk van God. God zijn eigen Zoon gegeven heeft. En daarom zegt hij ook. verkiezen liever kwalijk behandeld worden, verachten de versmating van Christus meer de rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte, in Egypte. Ja, Egypte was rijk. Er is nog zoveel goud in Egypte, bij wijze van spreken in de museums, dat je zegt, hoe is het mogelijk, waar halen ze het allemaal vandaan? Ze waren schatrijk. En Mozes was ook naar wereldse normen schat en schatrijk. Maar het had geen waarde meer. Is het voor u ook zo? Gemeente. Als u misschien naar uw huis, uw goederen kijkt. En naar alles. En naar alles wat u bezit. Door welke bril ziet u dat? Dat is mijn huis. Dat is mijn gezin. Dat is mijn fabriek. Dat is mijn baan. Of zegt u, het heeft voor mij geen waarde meer. Natuurlijk heeft het wel waarde. Wereldse waarde. Maar voor God, het kan zo in één ogenblik in uw leven afgelopen zijn. En waar blijft het dan? Dus we hebben ervan gezongen, Psalm 49. Schatten, staten, het gaat voorbij. Maar hij zag op de vergelding van het loon. Doet hij dan toch om loon om iets te verdienen? Als ik nou de Heere ga dienen, dan, ja, dan ben ik beter af. Dat is dan die keuze dan toch? Loon. Vergelding, dat is uitbetaling van het loon. Misschien dacht hij wel, straks ga ik naar het land Canaan, dat overvloeit van melk en honing. Prachtig land. Hij is er nooit gekomen. Maar waar gaat het om, geliefde? Wat is nou de vergelding van het loon? De uitbetaling van het loon? Wat? Christus zag ook zelf op het loon. En wat was het loon van Christus? Waarom kwam Christus hier op aarde, gemeente? Waarom heeft hij zijn ziel uitgestort in de dood? Voor ellendige zondaren. Voor mensen die vervloekt zijn. Die zijn vader verkoren heeft. Van eeuwigheid heeft lief gehad, daar heeft hij zich borg voor gesteld. En die heeft hij gered. Door het bloed te storten. En de schatten van het koninkrijk van de hemel te geven. Door de Heilige Geest. En wat zijn de grootste schatten van het koninkrijk der hemelen, gemeente? Wat is dat? Dat je straks naar de hemel mag? Ja, daar ging het wel over. Want dan gaat het in de Hebreeënbrief. Ze zochten een stad welke fundamenten heeft. En ze hebben gedacht aan het hemelse. Aan dat, die stad die het fundament heeft in Jezus Christus. En, en dat eeuwig blijft en niet een aardse stad. Ze hebben het hemelse gezocht. Maar wat is het hemelse hier op aarde? Want de Heere betaalt hier op aarde uit. Als hij die keus mag maken, gemeente, dan betaalt de Heere uit. Wat is nou de grootste gift? Wat denkt u? Wat is nou de grootste gift wat je kan krijgen? Dat de zonde wordt weggedaan. Dat de zonde vergeven wordt. Dat het goed komt tussen God en je ziel. Dat je het weten mag. In hem geborgen te zijn. Want geliefde. Als God zegt. Ik zie geen zonde meer in Jacob. Geen overtreding meer in Israël. Dan zijn er toch heiligen. Dan kunnen ze zo de hemel in. Dan zijn ze verenigd met God. Want dat staat ertussen. En als de Heilige Geest uw ogen opent, dan ziet u dat de zonde, uw zondig bestaan, uw zondig leven, alles ertussen staat. En dat er voor verzoend wordt. En als God die zonde vergeeft, als Hij verzoening schenkt, wat komt er dan in je hart? Hier op aarde. Vrede. Vrede. Want de goddelozen die zonder God leven, hebben geen vrede. Een gemeente, daar kun je zelf niet tevreden dat je zegt, nou, ik ben een tevreden mens en ik doe mijn werk en ik doe alles als christen en ja, ik ben tevreden. Die mensen heb je ook. Maar dat is niet de vrede van God. Want de vrede van God, die is gebed in de eeuwige liefde van God. En die eeuwige liefde van God, die is van de eeuwigheid. Die komt van God zelf. Die maak je zelf niet. En die kun je niet maken. Maar dat is de liefde die in je hart stroomt. Die van boven komt. Met alles wat erbij hoort, het geloof, de hoop en alles wat zich uitstrekt naar God. En die liefde, die vrede, die blijdschap, dat is beleving. Dat zijn de gaven van het koninkrijk. Dat is het loon wat hier al op aarde uitbetaald wordt. Wat moet het dan zijn, gemeente? Als Mozes daar op de berg Horeb staat en God ontmoet, maar als hij later dan staat bij het beloofde land, dat hij het land kan binnenkijken, dan zegt de Heer, je hoeft hier nooit meer de strijd op aarde te strijden. Toen heeft God hem doodgekust en opgenomen in zijn heerlijkheid. Toen kreeg hij het volle loon. Een gemeente, kent u dat verlangen? Als dat verlangen nooit in je hart is, dan heb je de Heer Jezus niet lief. Ja, zo is het. Want als dat verlangen, want we hebben het over de Heer Jezus. Je komt misschien wel eens op huisbezoek als ouderling en dan zeggen de mensen, ja, ik heb de Heer Jezus lief. Ja, dat kan. Wil je dan bij hem zijn? Een jongen of een meisje die verkering krijgt, die wil toch altijd bij elkaar zijn? Dan zegt die jongen, ik ga vanavond weer naar mijn meisje toe. Want ik heb hem lief. En er zijn veel mensen die zeggen, ja, ik heb de Heer Jezus lief. Maar als je zegt, zou je nou vandaag willen sterven? Nee, ik hoop hier nog heel lang te blijven. Eigenlijk is dat niet goed, hè? Paulus zegt, ik wenste ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Dat is mij verreweg het beste. Dan wordt hij uitbetaald en dan krijgt hij het loon, het eeuwige loon wat Christus verdiend heeft, dat wordt hem geschonken. En gemeente, waar de Heere gaat werken in je hart, dan komt er toch een verlangen. En wat is dat diepe verlangen? Om nooit meer te zondigen, om bevrijd te zijn van al die zonden, om God te eren en eeuwig hem te dienen. Zonder zonde. Daar gaat het hart toch naar uit. Of hebt u nog de wereld lief? Hangt u nog aan deze wereld? Ook Gods kinderen moeten dat zo dikwijls zeggen. Dat hun hart zo gebonden is aan deze wereld, maar toch aan de andere kant. Die smaadheid van Christus. Het lijden en sterven van Christus. Dat volk wat dat meedraagt, wat ook die voetstappen moet zetten. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, omdat ik al dus uw goddelijk recht zou leren. Dat heeft David gezegd, gemeente. En Daar ligt zo'n zegen in. En dan kan het zijn dat u een moeilijke weg moet gaan. Een weg tegen je vlees in. Maar dat het goed is wat God doet. Want dat mocht ook Job zeggen tenslotte. Nu ziet mijn oog u. En gemeente, die weg is de weg van Christus. Van de vernedering tot de verhoging. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, grote koning, die alles regeert en die alles doet naar uw welbehagen. O Heere, wil dit woord, wat we samen mochten overdenken, heiligen aan onze harten. Opdat wij voor het eerst of opnieuw die keuze mogen maken door het geloof. Want Heer, het is elke dag kiezen. In het aardse leven, maar zeker in het geestelijke leven. En u weet het, Heer, van nature kiezen we altijd verkeerd. Maar we smeken het van u. Heere, leg die goede keuze in onze harten. Ken hem in al uw wegen. En hij zal uw paden recht maken. Heere, dat we zo met u mogen leven. En dat onze harten verbonden mogen zijn aan u. En dan smeken we het van u, trek ons, Heere. met de code van uw eeuwige liefde. Opdat wij u zullen volgen. Heere, gedenk de gemeente. Gedenk de broeders kerkenraad. Geef hen wijsheid. En geef, Heere, deze herderloze gemeente nog een herder. Een leraar. U bent machtig, Heere. Ze hebben het niet verdiend. Want, Heere, het zou rechtvaardig zijn als gij ons voorbij gaat. Maar, Heere, gedenk aan uw verbond. En wilt gij hen zegenen. En wilt u ons bewaren. Ook weer in de week die weer voor ons ligt. Help ons in het werk, Heere. En geef dat wij uw naam niet verloochenen. Maar dat wij mogen wandelen in de tere vrezen van uw naam. En dat het gebed maar op onze lippen mag zijn. Dagelijks, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat we zo mogen leven onder die geopende hemel. En dat uw ogen dag en nacht dan open mogen zijn over dit huis. Wij bidden dat van u. In de vergeving van al onze zonden. Om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u te lusten? Verheft uw harten tot God. We eindigen met de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.